Welkom bij de Zoomcast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart.
Furoren!
Nou, met z'n allen.
Met dit eenstemmige begin zijn we begonnen aan de nieuwe Zoomcast.
Geef je ook zo'n les, Willem.
Ja, dan zeg ik één woord en dan beginnen de 30 mensen keihard te lachen. Nou, de sfeer zit er al goed in. Ja. Welkom. Een nieuwe Zoomcast. De laatste van het rampjaar 2020. En we zitten nog altijd in de beruchte coronasetting. Dat wil zeggen, technicus Joost in de hoek waar de klappen vallen. Amanda thuis op de bank met een dekentje en een chocoladeletter. Roos, Koen en ik in een soort gelijkbenige driehoek rondom de tafel. En Bart Temme vanuit Leeuwarden. Maar, leuk voor ons en niet voor de luisteraar, we kunnen hem zien.
Ja, fijn,
hallo,
hè?
Bart.
Hey.
We zwaaien naar elkaar.
Dag Bart.
Ja, hey. Bart zit op de tablet en hij is gelukkig ook te horen voor alle luisteraars. Dus we zijn compleet en dat is mooi, want we gaan weer een nieuwe Nederlandstalige roman analyseren, bespreken en beoordelen. En voor deze aflevering is dat het boek Furoren, ik zei het al even, van Christiaan Weitz. Nou, geen verhalenbundel, geen debuutroman, gewoon weer een kloek boek. Ja, toch? Het ligt goed in de hand. Met ook een mooie typografie op het omslag.
Ja, echt Art Nouveau typografie. Maar ik vind het boek er heel mooi uitzien. Alleen Koen en ik die zagen net al wat een beetje spijtig is aan dit toch heel mooie ontwerp. Is dat goud van de letters een beetje afgeeft.
Ja,
dus als je het boek intensief leest, dan heb je goud aan je handen.
Het is en blijven gebruiksobjecten.
Goed. Je kunt zo zien of iemand het boek heeft gelezen.
Ja, ja. Het is wel een test, ja.
Mijn exemplaar ziet er duidelijk het beste uit. Misschien zegt dat al iets over mij.
Het is raar dat bij jou die plekken daar zitten. Terwijl ik denk van,
hoe hou je dat boek
vast? Hoe hou je dat boek vast?
Nou, zo. Ja, kijk, zie je precies op die plekken.
Oh, maar nu zie ik dat jouw rug is ook geknakt.
Ja. Oh, vreselijk.
Koen en ik die lezen zonder de rug te knakken.
Ja, ik ben echt een verslinder, hoor. Daarom mag ik ook geen boeken van Koen lenen. Nee. Ik breng ze niet heel huids terug. Christiaan Weitz, zijn zevende roman alweer. En naast schrijver is hij ook nog columnist voor NRC en recensent voor De Groene. Nou, de beroemde vraag. Wat hebben jullie gelezen en wat vonden we ervan?
Ik heb het eerste boek gelezen, artikel. Hoeveel is het?
285B.
Bies.
Nu kunnen we het wel in koor.
Ja. 285 Bies heb ik gelezen en... De linkshandige heb ik gelezen en via
Capello.
Die heb ik ook gelezen.
Ik zie hier nog de etaleur, Euforie, Achternamiddag en Het Valse Seizoen.
Die heb ik niet gelezen.
Nee, ik ook niet.
Okay. Zat er eentje tussen van jullie zeggen, die sprong er met kop en schouders bovenuit?
De eerste.
Ja, hè?
Ja, dat vond ik een heel goed
boek. Ik ook. Vond ik echt een indringend roman.
Ja.
Die is wel bijgebleven.
Ja, de tweede vond ik ook wel mooi trouwens.
Dat is via Capello?
Ja, in Venetië, hè, waar het onder water gaat. Ik weet nog dat ik dat ook een mooi boek vond. Het is alweer jaren terug dat ik het las, hoor. Maar ik vond het wel mooi.
Ja, en die eerste ging over een stalker. En iemand die wel een relatie met een nachtclubdanseres.
Met Sebastian Stein. En hier op een gegeven moment komt hij ergens aan het eind. Zet hij een muziekje op. En dat is dan de Scarlatti. Of een Scarlattische sonate of variatie. Wat is
een leuke knipoog voor de kennis van het Weitz.
Gespeeld door Sebastian Stein.
Precies.
Ja, dat is grappig.
Dat was me er ook eentje.
Ja.
Maar Weitz, kunnen we hem duiden als auteur? Zijn er dingen in zijn oeuvre die je veel terugziet? Ook weer in deze roman.
Ik moet zeggen, ik heb ook de linkshandige gelezen, net als Koen. En het probleem is, er staat me zo weinig bij van dat boek. Ik weet helemaal... Ja, ook dat was een heel mooi omslag voor linkshandigen. Maar dat is heel erg om te zeggen. Ik ben het een beetje vergeten. Ik heb het ook niet meer nagekeken. Maar...
Nou ja, klassieke muziek toch? Is vaak wel klassieke een rode draad muziek, ook in zijn romans.
Ook weer naar Frankrijk.
Ja, maar klassieke muziek komt er altijd in voor. Dus, ja. Maar dat is een element. Maar...
Is toch ook een soort ontvoering of zo? Of wat? Ik ben het ook een beetje kwijt, eerlijk gezegd.
Volgens mij ging het over een celliste.
Heb je dat ook gelezen, Bart?
Ja, en dan ook richting die ook weer richting Frankrijk gingen, toch?
Ja, het was volgens mij vooral een soort road movie.
Ja.
Wat ik er nog van weet.
Ik vond dit ook, veruit de beste wijns die ik heb gelezen.
Oh, dat is een teaser. Waar? Dat belooft wat.
Oh, wat dan, dat vind ik nou leuk.
Hou dat vast, oh, Koen. Want ja. Eerst het volgende puntje op de agenda. Ons favoriete onderdeel. De samenvatting. En we hebben ditmaal een boek wat echt uit twee verhaallijnen bestaat. Dus misschien moeten we, om het leed een beetje te verdelen, ook twee mensen die het samenvatten. Wie is er het beste thuis in het begin 20e eeuwse milieu?
Ja, misschien. ik wil wel beginnen en dan vullen jullie maar aan.
Dat lijkt me handig.
We hebben inderdaad twee verhaallijnen. Eentje die wordt verteld over het begin van de 19e eeuw. Want het is een vertelstem die uit het verhaal heden komt. En dat verhaal heden ligt ergens 20, 30 jaar verder bij ons.
Ja, ongeveer 2050. Ja.
Ja. En die, je weet in het begin nog niet helemaal wie dat is, maar er komt een soort vertelling op gang over een zekere journalist, Tom Schilperoord. Al heel duidelijk is dat een van de belangrijkste dingen in het leven daar is geweest, de ontmoeting met Pablo Picasso. En Picasso die is een bezoek heeft gebracht aan Nederland en dan in de buurt van Schorel. Is er iets gebeurd, maar wat er precies is gebeurd, dat wordt zo langzamerhand in het boek wordt dat duidelijker. Deze Tom Schilperoord wordt heel uitvoerig geschilderd, waar hij vandaan komt, dat hij een tijd in Parijs heeft gezeten tussen allerlei kunstenaars en muzici en gewoon helemaal dat bohemien milieu.
En voor duidelijkheid, dat is dus een historische figuur.
En dat is een
hij bestaat.
Wijts ook veel onderzoek heeft gedaan allerlei stukken van hem ook heeft doorgelezen en opgeduikeld, die ook in de roman zijn verschenen.
Ja, en tegelijkertijd kun je daar ook meteen weer een kanttekening bij zetten, want hij haalt ook dingen aan die niet in archieven staan. En de vraag is of dat wel echte stukken zijn, of dat hij dat heeft bedacht.
Nou, hij fantaseert dat leven van die Schilperoord een beetje aan elkaar, maar wel met echte bronnen, toch?
Ja.
En echte, die Schilperoord als journalist en die echte stukken die hij heeft geschreven, die worden hier aangehaald in het boek.
Ja, en in het verhaal heden, dus dat is vele jaren verder, dus 2000. Nou, het begint ergens in de jaren 40, maar het loopt zo door naar de jaren 50. Is men bezig om op die plek een soort van virtual reality-achtige vertelling te doen rondom die Picasso. Want dat trekt allerlei toeristen daar naartoe, naar de kust.
Chinezen
vooral. En die waren er ook wel in.
Die hebben we eerder gezien in het moment over toerisme.
Ja. Ja, ik moest ook een beetje denken aan Fiverr.
Ja, dat, natuurlijk. Ja. Dat zit erin.
Chinezen komen altijd op een vrij...
Die willen een experience.
Vroeger waren ze de maffia en nu zijn ze het kwaad in de vorm van toerisme.
Ja,
op de een of andere manier, het is altijd heel clichématig.
Maar goed, er gebeurt nog meer in die verhalen.
Ja, er gebeurt er nog meer. Want in het begin, wat alles een beetje op gang brengt, dat is dat ze een ongeluk, hij samen met een bevriend iemand van het bedrijf, waar hij dat verhaal mee wil gaan maken, veroorzaakt min of meer een ongeluk, omdat hij in zijn zelfrijdende auto een beetje verkeerd rijdt en dan toch zelf het stuur overneemt. En dat zorgt ervoor dat in iets wat dichte mist een fietser op een auto knalt. Nou, dat is heel erg.
Uit
hè?
Het leven gegrepen.
Ja.
Dus film.
Wij lachen even hard op, omdat Willem onlangs geschept is door een auto.
Echt lachen.
Zit volledig in het verband, kan alleen nog praten.
Ja.
Maar in tegenstelling tot het meisje, de vrouw in het boek, kan Willem nog kijken. Hè, Willem?
Precies, ja. Zij komt er minder goed vanaf.
Ja, zij heeft nog wel een beetje iets, een blik in de ogen, maar dat is dat raakt steeds meer weg. Het blijkt dat ze later bij een Soefi-beweging zit, een soort van secte-achtig.
De spirituele islam.
De spirituele en iets wat seksuele islam lijkt dat te zijn.
Maar dat is geen kleine secte, dat is een vrij grote beweging dan, hè?
Ja.
In Nederland, in halverwege.
En het is ook meteen een politieke beweging, want de leider daarvan, die wilde volgende premier van het land worden.
Nou. Een soort Pim Fortuyn-achtige soefie.
Nou, die twee verhaallijnen gaan heel op elkaar heel erg inwerken. En je krijgt langzamerhand door dat dat verhaal dat verteld wordt over vroeger, dat is de maker, of dat is de figuur uit 2040, 2050. Die zich inleest, maar eigenlijk meer geïnteresseerd is in die figuur van die Tom Schilperoort dan in die Picasso en dat beroemde verhaal daar helemaal omheen. Ja, er zitten nog 1000 andere dingen in, maar misschien is dit eerst genoeg als een soort aanzet.
Ja, dit is wel de grote lijnen.
Genoeg aanknopingspunten, zeker.
Niet te veel verklappen, hè?
Ze gaan allemaal dood op het eind.
Alweer. Elk boek wat wij lezen. Oh, wel opvallend.
Nee, sommige.
Ja, en dan je hebt ook echt twee soorten hoofdstukken. Die hoofdstukken dus over die Tom Schilperoort, die zijn in het perspectief geschreven.
Ja, altijd heel interessant. Opvallend.
Ja, en dan is het dus wat jij al zei, Koen, die man uit het heden, Chris heet die, die praat eigenlijk min of meer tegen die Tom en die beschrijft zijn leven, wat hij daarvan heeft kunnen vinden en wat hij daarvan heeft kunnen maken. En hij fantaseert soms een beetje alsof hij die Tom is en in die tijd vol opwinding en vooruitgang is.
Wat vond je daar nou van, Willem, van die je-stijl?
Nou, ik vond het wel goed gedaan, omdat je ziet dat niet zoveel, dus het valt altijd op. Je ziet het zeker niet als je een historische biografie of zo leest. Hè, dan is het toch veel vaker dat je wat afstandelijker bent. Maar ik vond het hier wel leuk werken, omdat hij ook echt laat zien. Nee, dat hij en de archieven induikt en gaat zoeken en het niet weet en dan gaat fantaseren en zo. En dat hij dat spel een beetje blootlegt, vond ik wel aardig werken. Zo, en je blijft wel een beetje.
Maar dat kun je toch ook doen in een andere vorm, in een high-vorm? En zichzelf erbij betrekken, want nu spreekt hij de hele tijd dat personage.
Ja, maar het is een beetje alsof hij met hem in gesprek gaat of zo, over 150 jaar heen. En dat vond ik wel een interessante vorm of zo. Dat creëert juist wel een beetje een gesprek of een beetje nabijheid of zo. Hij probeert zich echt in die figuur te verplaatsen.
Het past ook wel mooi bij die verhaallijn in het heden, hè? In de moderne tijd. Daar sluit het ook wel mooi bij aan, vond ik.
Want?
Verklaar.
Nou ja, omdat wat jij ook net al heel mooi zei, Koen, is eigenlijk dat je erachter komt dat die Chris ook eigenlijk aan het praten is. Hè? En die hem eigenlijk toespreekt, omdat hij onderzoek ook doet naar die Tom Schilperoort. Dus dat vond ik wel mooi. Hoe eigenlijk die twee verhaallijnen daardoor ook meer met elkaar verbonden raken.
Ja.
Maar je kunt toch ook zeggen, op het eind, dan openbaart die Chris dus in het, zeg maar in de toekomst, dat hij eigenlijk het liefste een boek zou willen schrijven over zijn historische figuur Tom Schilperoort. En dan kun je denken, oh, maar dat is wat ik al die tijd afwisselend met het heb gelezen. Dat is dan toch de neerslag van zijn werk.
Ik heb hier wel een aardig stukje, toevallig een fragment uit die verhaallijn. Misschien goed om dat even te lezen, om het perspectief en ook de stijl door te krijgen. Niet te geloven, daar zit je met Pablo Picasso, met Kees van Dongen, met Otto van Rees, met Max Jacob, met Guillaume Apollinaire, in de Lupin Agile, het cabaret artistiek dat beroemd is bij de Bohème van Montmartre. Ik zie je heel duidelijk in de donkere ruimte, aan een van de ruwhouten tafels, onder het donkere plafond waar dieprode doeken aan hangen. Hier kan het trouwens ook beginnen. Hier zit je, in de kraamkamer van het kubisme, de kraamkamer van de avant-garde, de kraamkamer van de moderne kunst. En te midden daarvan zit jij, te piekeren of je wel een goed verhaal hebt voor de krant. We hebben direct een heleboel hoofdfiguren met naam en toenaam genoemd.
Al die kunstenaars en die Parijse episode van die Tom Schilperoort, dat is natuurlijk met name aan het begin van het boek.
Ja.
Want dat, ik moet zeggen, ik vond dat een heel leuke lijn in het begin. Alleen verdwijnt Picasso en Kees van Dongen, et cetera, die verdwijnen natuurlijk ook wel heel erg rap, omdat kunsthistoricus Chris zich concentreert op die Tom Schilperoort. En als Tom niet meer in de buurt van zijn vriend Casey is, of Pablo zijn amigo, dan houdt het verhaal wat die kunstenaars betreft op.
Vond je dat jammer?
Ja, best wel, ja. Ik vond die episode van Picasso in Nederland in Schorrel eigenlijk wel heel leuk.
Dat
ook
is
al,
goed, hè?
Ja, dat heb ik met plezier gelezen. En ik moet zeggen, kijk, dat het de hele tijd over Kees van Dongen gaat als Casey. Dat komt, ja, nou ja, ik weet niet. Het zal wel, maar ik heb wel eens neutralere dingen gelezen over Kees van Dongen. Maar dit vooruit, het is een roman.
Ja, daar had ik geen last van, hoor. Dus ik vond het op allerlei plekken gewoon steeds... Het bleef voor mij steeds interessant, ook omdat ik... Ik vind die hele periode vind ik wel altijd interessant aan het begin van de vorige eeuw.
De tijd van Couperus.
Ja, de tijd van Couperus. Ik zag niet zoveel Couperus in dit boek, eerlijk gezegd. Maar ik zag wel, er zitten heel veel verwijzingen naar Nisquio natuurlijk in.
Maar wat vond je daarvan, Koen, als liefhebber en kenner van
dat
dit?
Dat vond ik dus heel interessant daarvan. Omdat je, begint al met die eerste regel van... Van het boek, zijn reis naar Schorl is altijd onopgehelderd gebleven. Terwijl bij Nesco is het natuurlijk Friesland.
En is het einde?
Zijn reis naar Friesland is altijd onopgehelderd gebleven. Nu nog. Dan denk ik, ja, wat gebeurt er in Friesland?
Bart.
Dus, ik vind het altijd apart dat hij naar Friesland is gegaan en daarna zelfmoord pleegt, die uitvreet. Maar goed, even los daarvan.
Maar Pablo heeft nog heel lang geleefd, dus die Schorl.
Maar dit soort kleine verwijzing, dat zit in het begin, maar het zit er continu doorheen. En wat Roos zei, van ja, soms zit het gewoon heel expliciet in, omdat de verteller dat gewoon letterlijk zegt en verwijzingen geeft. En ook zegt van, volgens mij zegt hij ook ergens, N.O. Ent heeft dit ooit geschreven in een studie en zo. Hè? Dus die heeft die verbanden.
En hij gaat er uiteindelijk naar zee. Hij zoekt een plaats en de zee is dan voor Jaapie zo'n stil oppervlak of waar beweging in zit, maar toch altijd gelijk blijft. Dus een grote waterplas en dat zoekt ook Tom Schilperoord weer op.
Ja, maar het zit ook gewoon in haast letterlijke citaten over stakkerige jongens. En
voor de liefhebbers van intertextualiteit dus, valt er weer lekker te puzzelen.
Dat is enorm veel, dat vond ik gewoon heel leuk tussen de dingen door. Behalve de tijd vond ik dit soort intertextualiteit leuk. Ook dat hij daar op een soort van metaniveau over schrijft. Dat het ook over schrijf gaat en lezen gaat. Ja, dus journalistiek uit die tijd. Je weet ook als lezer niet op een duur meer van ja, wat. Want het gaat zoals zo vaak over fictie en werkelijkheid. Weet je ook niet, stukjes komen erin voor van Tom Schilperoord. Ja, is dat nou echt? Ja, sommige zijn echt. Want ik heb het even op DBNL staan, stukken van Schilperoord. Maar sommige, dat zegt hij zelf ook in het boek, van ja, die tijdschriften zijn niet meer te vinden. Ja. Of dat echt is of niet, weet ik niet. Maar het is wel waarachtig.
Mm-hmm.
Ja. Voor mij.
Wat ik me nog even af zat te vragen, want het gaat nu over Nesquio. Sommige Neerlandici gaan er dus van uit dat deze bestaande figuur Tom Schilperoord model heeft gestaan voor Jaapie. En dat de ontmoeting, er is nergens in dit boek, komt Nesquio zelf. Weet je of daar meer over bekend is? Want ik zat me dat gewoon af te vragen. Als Nesquio bevriend was met Jaapie, dan zou die toch ook in dit boek op moeten duiken?
Ja. Ik weet wel dat in een van de, volgens mij een interview met Weitz, zegt hij dat Nesquio en Schilperoord wel in dezelfde kringen in Den Haag, denk ik, dat het was, zeg maar kwamen. Dat ze wel ook gezamenlijke vrienden en kennissen hadden.
Ik vroeg me gewoon af, want ik dacht, dat ligt dan toch voor de hand als die Schilperoord zijn leven eigenlijk vrij minutieus wordt uitgeplozen. Dat er nergens iemand in voorkomt die... mogelijk model zou kunnen staan voor Nesquio.
Ja, nou, je het zegt.
Ook niet op het moment dat ze naar Zeeland gaan en al die vrienden daar zijn. Dan...
Mm-hmm. Ja, dan zit hij wel met Otto van Rees en zijn vrouw op een boot. En dan, dat is op weg naar Parijs. En dan,
maar ze zit ook een tijdje...
Nou, dat zou kunnen, want
in...
daar komt ook Veren natuurlijk weer in voor, waar de uitvreter... Ik heb het niet...
Als een van de lezers het tegenkomt, bericht ons.
Ik zou dat eigenlijk wel willen weten. Want...
Ik heb het daarop niet heel erg nagezocht verder. Hoor, maar
goed, dat leven van die Schilperoord, dat neemt ook een beetje een vreemde wending. Want op een gegeven moment wordt hij liefhebber van de opkomende automobiel. En dan wordt hij een soort sportjournalist. Gaat hij over auto's schrijven en in auto's racen en zo.
Maar dat gaat wel gelijk op natuurlijk met... Hij is weg uit Parijs, weg uit dat bohemien bestaan. En dan trekt hij ze terug... In een hutje op de hei.
Ja, dat eerst nog inderdaad. En daarna wordt
hij een soort... dus dat is echt een grote ommezwaai in zijn leven.
Ja, zeker. Ja. Hoe vonden jullie dat dat leven uiteindelijk verder loopt? Want het grappige is dat leven van die schildpadoort... op een gegeven moment wordt hij ook ziek en gaat hij kuren... en gaat hij aan zee wonen... en dan gaat het ook een beetje als een nachtkaars uit.
Ja, dat vond ik ook. Koen die is gelukkig heel enthousiast. Ja, nee, dus je moet zo op reageren.
Ik vind het juist...
Want...
Ja, sorry.
Want ik dacht, ik ben met Willem... Ik zat me dat inderdaad af te vragen. In het boek, je hebt natuurlijk die dubbele lijn. Hè? Het is een historisch verhaal en een science fiction-achtig verhaal. En in die science fiction-tijd kijkt dus kunsthistoricus Chris naar het leven van Tom. En hij vraagt zich dan ook meerdere keren af... Ja, je blijft me fascineren. Je blijft me zo fascineren. En ik denk dan, ja... Waarom dan toch? Want gaandeweg is het niet meer zo vreselijk interessant in mijn ogen. Dat de begintijd of de eerste jaren van deze Tom Schilperoort... die zijn een stuk uitbundiger en interessanter. En...
Vind je dat?
Interessante
vind ik
mensen.
Oh, ja, nou ja. Ik vond het inderdaad...
Wat bleef jou daaraan boeien?
Nou, ik ben het wel met Roos eens. Het eerste gedeelte vind ik ook mooi, hoor. Want ik heb ook weer heel veel dingen opgezocht. En die kunstenaars en dat soort dingen. Maar ik vind wel dat het een heel mooi psychologisch portret ook van hem blijft. Hè? Over de vriendschappen die hij ook weer verliest. Hè? Uiteindelijk een leuk meisje ontmoeten, maar zijn vriend gaat ermee vandoor. En ik denk ook de vernieuwing.
Bedoel je Picasso?
Sorry?
Bedoel je Picasso?
Nee, later ook, hè? In Nederland.
Oh ja.
Als hij op de hei woont daar in dat huisje, dan gebeurt eigenlijk opnieuw hetzelfde.
Ja, met zijn nieuwe beste vriend.
Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel mooi, dat het ook steeds, hij grijpt er steeds naast. En die vernieuwingen, daar is hij ook steeds naar op zoek. En dat vind ik wel heel mooi, ook passen bij die moderne tijd, natuurlijk 2054, hè, die tijd, hè, met vernieuwingen en nieuwe dingen die ontwikkeld worden, noem alles maar op. Dat zie je natuurlijk in het leven van die Tom ook terug. En zijn fascinatie daar natuurlijk ook voor.
Ja.
Ik vind het grappige, wel heel goed gedaan elementen, dat er elementen uit de jaren...
2054.
Ja. Al eerder voorkomen. Anderhalf eeuw daarvoor. Ja. Maar het gebeurt niet. Ja, het gebeurt wel duidelijk, maar het gebeurt ook weer niet te opzichtig en ook niet te één op één.
Nee, je moet zelf die link opleggen dat, als lezer.
Ja, mm-hmm. Dus bijvoorbeeld dat autogedoe. Ja. Het begint eigenlijk met een soort auto-ongeluk in 2000, ergens in de 40.
Mm-hmm. Ja.
Dat nou net die Tom Schilperoort... een beetje aan het begin staat van die hoos rond de auto's. Dat vind ik dan een leuke spiegeling in de roman.
Ja, zeker.
En dat gebeurt op allerlei vlakken. Dus ook op het gebied van het krijgen van kinderen. Maar ook wat Bart net zei van liefde. Die verhoudingen. Dat een vriend altijd vandoor gaat met de vrouw. Dat gebeurt ook in het verhaal heden.
Ja, er zijn heel veel parallellen.
Er zijn heel veel... parallellen, soms spiegelingen, soms een soort contrasten.
Ja, spiegeling is een beter woord.
Op de een of andere manier komt alles terug.
Je vond het
terug.
Niet gekunsteld. Je vond het juist natuurlijk overtuigend gedaan.
Je ziet dat het heel erg bedacht is. Dus dat heb je ook door. En tegelijkertijd stoort het me helemaal niet. Ik vind het juist heel erg knap gedaan. Dus ik dacht de hele tijd, ik vond het steeds leuk. Soms lees je zoiets en denk je, oh god... gaan we
zal
weer
dit ook
zo.
Wel gebeuren in die andere lijn.
Ja, oké. Okay. En daar had ik hier helemaal geen last van. Dus nee, ik heb met heel veel plezier dit gelezen.
Mooi. Misschien is het goed om het ook nog even wat meer over die moderne tijd te hebben. Zeg maar de toekomst, want die speelt toch ook een vrij grote rol in dit boek.
Ja, de helft minstens.
Ik zal even een klein bommetje opgooien. Ik hou heel erg van toekomstromans. Hè, zo fantaseren over hoe zal de maatschappij er over zoveel jaar uitzien. En Weitz schetst ook veel interessante vergezichten. Die ook een beetje voortkomen uit thema's die nu heel erg spelen.
Heel
hè?
Erg, ja.
Ja, het is eigenlijk gewoon...
Het is
vanuit
nu geschreven.
Bijna alle technologie die in dit boek voorkomt, hebben we nu al. Zij het in heel basale vorm en is daar een soort gemeengoed geworden. En hij
ik zou wel zo'n sekspop willen hebben. Jij niet, Willem?
Nou, als ik hoor wat dat voor, als ik hoor wat dat voor gevolgen heeft, dan...
Ja, het is toch wel wat extremer dan nu, in deze tijd. Althans, zo zie ik het wel.
Nou ja, het wordt dan gemeengoed.
Ja, maar het komt er allemaal uit voort. Ja. Hè? Het gaat over klimaat, over problematiek tussen arm en rijk en vluchtelingen. Ja,
wat ik wel aardig vond, is er zitten geen vliegende auto's in, maar iedereen heeft een zelfrijdende auto.
Ja.
En de vliegende auto bestaat niet, maar de zelfrijdende auto bestaat al wel. Maar... Ik vond eigenlijk die moderne lijn, dus niet Schilperoord, maar die Chris en alle personages daarin en alle thema's en alle plotontwikkelingen niet zo goed gedaan.
Ik ook niet.
Ik vond het eigenlijk saai. Ja. Soms ook, onsamenhangend. En
te veel.
Een grote veelvoud aan ideeën waarvan ik dacht, had er 2, 3 gepakt en centraal gezet. Misschien zelfs in een apart boek en dan was het heel aangenaam geweest. Maar hetzelfde wat we bij Waterdrinker hadden, maar hier misschien nog wel sterker. Dat je denkt, weer een lijn, weer een thema, weer
alles idee. Moet erin.
Ja,
en dan loopt hij ook...
Het loopt over. Ik verloor heel erg mijn aandacht in het vervolg van het boek, omdat ik dacht, ik heb er geen zin meer in of zo.
Nou, ja. ik lees het allemaal wel, maar... Het was zo'n opeenstapeling van bizarre wendingen, vond ik. En inderdaad, heel veel lijnen. Mij kon het dan inderdaad naar het einde toe steeds minder boeien. Maar gelukkig, heel anders.
Ik had helemaal geen last van. Ik zag ook niet zo heel... Komen er heel veel lijnen bij dan?
Kijk, op een gegeven moment, waar we het al over hadden met dat soefisme en zo. Dat zit natuurlijk helemaal in het begin, er komt dat al aan bod. Omdat die vrouw die jij aanrijdt is een lid van die gemeenschap. En hij komt met haar in contact. Maar goed, zij blijft toch een beetje op afstand op de achtergrond. En dan in het, volgens mij is dat het derde deel van het boek. Als dat Schilperoord-project een beetje stuk loopt. Hij kan daar niet echt meer mee werken. Dan gaat hij een nieuw soort zingeving zoeken in het verzorgen van die vrouw. En dan gaat hij ook met haar mee naar een soort retraite. Ondertussen aan dat boek of het verhaal over Schilperoord werken. En dan komen er allemaal politieke ideeën en religieuze ideeën en spirituele ideeën. En discussies en gesprekken met een oud leraar van hem. Wat een soort
mentor
wordt. En wat
we ook niet moeten vergeten. Wat ook nog heel een lijn is, dan de ex van de vriend met wie die virtual reality experience wou, de Picasso experience wou gaan maken. Die doet aan stamceltherapie, et cetera. En die gaat het meisje van de aanrijding weer ziende maken.
Dat vond ik
interessant. Het hangt wel samen, maar ik vond het veel te veel en soms dan ook wat te oppervlakkig. En bijvoorbeeld dacht die wereld komt ook niet volledig tot leven.
Ja. Ik had totaal andere, andere ervaring. Zelfs toen ik vanavond eten ging halen bij de supermarkt, de Co-op.
Het is reclame, Koen.
Oh, sorry. Ja, ik denk, misschien krijgen we zo nog wat geld binnen.
Van een coöperatie.
Aan de Paterswoldse weg.
Nou.
En die... toen liep ik buiten en toen dacht ik, oh god, als er maar niks gebeurt. Dus
dat er een drone komt om je neer te schieten.
Zoiets. Maar wel, ik had een soort onheimisch gevoel, laat me zeggen, toen ik buiten liep. Dat kwam ook omdat ik zo'n 100 bladzijden in dit boek had gelezen. En toen was het net allemaal bijna oorlog buiten. Ja. En dat je vanuit allerlei kanten aangevallen kunt worden.
Maar dan dus, legde jij je wel goed in het boek.
Ja, dus ik had juist het tegenovergestelde. Dus ik kon me juist heel goed voorstellen dat het... En wat ik dan, behalve dit soort grote lijnen in het boek, dan heel grappig vind, is dat hij dan af en toe zo'n... een heel klein dingetje tussen door gooit, zoals de premier, zei.
Ja.
En dat is één zinnetje en er gebeurt verder niks mee. Maar dat vind ik dan toch heel grappig dat gebeurt. Ja, dus, ja.
Nou, Bart beslijt het plechtig.
Nou, ik denk dat ik een beetje tussenin zit. Ik vind natuurlijk ook, ik vind het historische gedeelte... vond ik het meest geslaagd, hoor. Ook het leukst om te lezen. Maar ik heb me niet zo gestoord als jullie, hoor. Bij dat moderne gedeelte. Aan die hoeveelheid verhaallijnen.
Storen is een groot woord, maar...
Maar wat ik wel... wat jammer vond, was dat het aan het eind wel allemaal... Al die plotjes die erin zitten, die moesten wel tot een einde komen. Dus dat vond ik af en toe wel jammer.
Het laatste deel, de laatste 20 pagina's, is een soort fictie voor beginners. Van,
maar dit is echt een beetje knullig, hè? Ja, dat die Lea uit Parijs, die ook
niet alles
deed.
We moeten niet verklappen, hoor.
Maar, ik ga het niet, maar die verdwijnt zomaar. Maar, en dan moet nog eventjes de oude compagnon ontmoet. En dan moet nog even dat doorgesproken. En dan denk je,
krijg je ook het idee dat de auteur aan het worstelen was met de plot en de lijnen. En dacht
ik vind het hele boek als een nachtkaars uitgaat.
Ja, nee, dat had ik ook wel een beetje. Wat jammer is, want als je een paar hoofdstukken gelezen hebt, denk je zo...
Ik vond het begin...
Ja, dit is veelbelovend.
Gewoon de eerste helft, de eerste 200 pagina's heb ik met vrij veel plezier gelezen. En dat moet ik ook bij zeggen, het is meer dan 400 pagina's. Ik heb toch meermaals gedacht... Is dit gewoon niet veel te lang uitgerekt? Had dit niet gewoon wat bondiger gemoeten?
Ja, dat is misschien interessant slotpunt voor de discussie. Was dit boek, het was natuurlijk heel anders geweest, maar was het ook interessant geweest als het bijvoorbeeld een novelle over die Tom Schilperoord was geweest?
Nee,
van zich?
Ja, dat vind ik niet.
Had ik het ook leuk gevonden, maar was het veel platter geworden?
Dat zou ik echt zonde hebben gevonden, want dan, ik vind de vorm die hij gekozen heeft, juist heel, het is ambitieus hoor, wat de aanpak van deze roman.
Ja, dat is het zeker.
Maar ik vind de vorm juist fantastisch en die wisselwerking tussen die twee verhaallijnen ook. En als je alleen een novelle presenteert, een biografische novelle over Tom Schilperoord, is interessant hoor, maar ik vond juist als lezer ook heel mooi dat die twee verhaallijnen ook voortdurend gespiegeld werden. En daarmee gebeurt er ook net iets meer met het biografische verhaal van die Tom Schilperoord.
Ja. Mm-hmm. En misschien dat de toekomst, als die compacter was geweest, dat die ook nog meer in dienst had gestaan van dat oude verhaal. Dat er niet nog weer dat hele maatschappelijke problematiek en engagement
alles bij gaat helemaal los. Hè? Ja. Ik heb een abonnement op de NRC, nu we toch aan het reclame maken zijn.
Oh.
Dus ik lees ook die columns van Christian Weitz op vrijdag. En daar kan die fijn zijn mening verkondigen over allerhande zaken die nu spelen op alle maatschappelijke terreinen. Ja. Dat doet hij in dit boek natuurlijk ook. Hij kan lekker losgaan.
Ja, ik heb bewust die recensie niet gelezen in de NRC, want dat was een hele...
Ja. Ja, die was vrij negatief.
Ja, jij wel?
Ja.
Ja.
Ja, ook wel een beetje wat wij zeiden, dat die plotlijn in het heden niet van de grond komt. Dat je daar niet bij betrokken raakt. En Thomas de Veen vond het met name erg gekunsteld allemaal. Dat het daar heel erg op afstand bleef.
Ben ik met hem
ik vond zijn recensie wel ook wat onsamenhangend en wat hard. Zodat ik denk van, wij halen er ook genoeg mooie punten uit. En die noemde hij niet. Terwijl ik denk, er zit genoeg interessants in het boek.
Ja, voor, en dat is natuurlijk ook zo. Het is iemand die kan schrijven. En dat... Ja. Dat is altijd, hoe je het ook wendt of keert, kan zeggen van ik vind het als totaal niet helemaal geslaagd. En de laatste, en zeker de tweede helft van het boek niet, maar je hebt wel te maken met een auteur. En gewoon een goed auteur. Ja. En laat dat inderdaad toch ook duidelijk zijn. Het is geen broddelwerkje.
Het is toch een enorme verademing. Ik vind echt een enorme verademing, zo'n boek ook. En wij het ook als stylist, hè.
Dat is zeker.
Ja, ik had net deze week voor de krant een totaal ander boek gelezen. Zeg even niet welke, maar zo gruwelijk. En dan 200 bladzijden gruwelijk proza. En dan begon ik hierin, direct daarna. En op die hele eerste bladzijde gebeurt al 10 keer zoveel als in die hele roman die ik net uit had.
Dus maar deze man kan schrijven.
Hij kan gewoon schrijven.
Ja,
ik ben de meest positieve, ben ik altijd wel een beetje. Maar,
je bent ook een rasoptimist in het leven.
Dat blijkt. Maar,
maar ook knap dat hij bedient zich ook een beetje van twee registers, hè, die ook weer laat spiegelen. En dat ik vond dat taalgebruik wel werken. Zo van, in de toekomst is het ook wat kaler en wat
platter af en toe.
Ja, en ook dat je ook een beetje dat unheimische sluipt er ook in. Zo van, je wordt er soms wat moedeloos van. Terwijl dat verleden zit vol bravoure ook in de vertelstijl. Dan trekt hij alle kleurrijke barokke registers open en zo. En beide stijlen werken wel of zo. Daar zit het probleem in niet.
Ik ben niet zo'n fan van dat je. Hoor. Dat moet ik wel toch zeggen. Het heeft me van meet af aan gestoord. Maar goed. Ja, dat kan.
Ja, je moet er wel van houden. En je moet er ook doorheen... Als het je stoort, blijft het je storen.
Je kan dus nog steeds zeggen dat ik de eerste helft met plezier heb gelezen. Maar ik vind niet dat het niveau van artikel 285b haalt.
Nee, dat vind ik ook. Dat was veel indringender.
Ja, dat vond ik echt een ontzettend goed geschreven boek.
Ik vind het 10 keer beter.
Kijk.
Echt?
Ja.
Nou, dat is een mooie slot.
Dat is een opsteker voor...
Bart, jij geeft drie ballen, neem ik aan.
Wat zei je?
Bart, jij geeft drie ballen, neem ik aan.
Ja, ik zat inderdaad in mijn hoofd als we over ballen moeten spreken, want dat doen jullie altijd zo graag. Oh,
dat deed de Volkskrant ook, hè, drie.
Zou ik inderdaad drie ballen geven?
Minimaal vijf sterren, zou ik zeggen.
Nou, dat is heel veel.
Ja, dan is het aan de lezer om weer een kamp te kiezen. Dat is altijd leuk. En het is als je voor de donkere dagen een boek om je echt ook in vast te bijten. En gewoon te genieten van het proza en de rijkdom aan ideeën. En dat toch wel fascinerende leven van die Tom Schilperoord. Dan kun je hier je lol meer dan mee op. Ja. Goed, dan gaan we weer afronden. Dit was hem, de laatste aflevering voor 2020.
Oh.
Ja. Maar,
hopelijk is Bart de volgende keer weer levend lijf aanwezig.
Dat zou mooi zijn.
Ik hoop in januari. Ja. Dan hebben jullie,
dan gaan wij
dan
gewoon
hebben
door,
jullie een vaccin gekregen.
Nou, wij zijn toch niet ziek, zwak, oud en misselijk?
Jij zit in het onderwijs, Bart. Jij staat vooraan.
Wij zitten in het onderwijs. Ja. Dus.
Dan moet Roos op afstand.
Volgens mij ben ik dan de enige.
Je bent de enige die ziek bent.
Ja, maar wacht eventjes. Ik ben jong, ik ben gezond.
Ja.
Goed. Dus. We gaan zien wat de toekomst ontbrengt. Dus, IJs en Wederdienende zijn er ook volgend jaar weer een reeks prachtige Zoomcasts over de boeken die dan verschijnen. Fijne feestdagen alvast, namens de voltallige redactie.
En technicus Joost en Amanda.
Op afstand,
zeker.
Precies. De honden, de katten, Dolf. Iedereen bedankt. Iedereen goede dagen. Lekker luisteren, lekker lezen. En tot de volgende keer.
Wat zoetsappig.
Nog een keer, een beetje de kerstgedachte.
Jongen.
Doeg.
Dag.
Doeg.